interne keuken.
Goedemorgen, Steven Laurijs.
Goedemorgen.
Helemaal uit Luik gekomen, Universiteit van Luik. U werkt daar aan de Coma Science Group, hersenkundige. Hè? Hier, ja, al een aantal keer te pas, hier al een aantal keer te gast geweest in interne keuken. En Steven Laurijs, ik moet bekennen, Sven en ik, we hebben een beetje getwijfeld of u deze keer nog zouden uitnodigen.
Ook dat gingen we geheim houden, net zoals de mop van het Vermeers. Maar goed.
Waarom? Ja, omdat er zijn onderwerpen waar wij een beetje bang voor zijn.
Huiverachtig is dat het woord.
Ja, achterdochtig ook. En het onderwerp waar we het samen met u over gaan hebben, is van die soort. Zit een beetje in de... Ja, alternatieve geneeskundesfeer. En daar zijn we...
Zweverig. Ja. We dachten eigenlijk... De professor, he's losing it. nu begint hij toch echt wel rare kanten op te gaan. Zouden we hem wel vragen?
Ja, maar kijk, of, het is dus echt goed dat ik ben gekomen.
Ja, om het allemaal recht te zetten.
Waarover gaat het? U heeft een meditatieboek geschreven.
Ja.
En mediteren... Goh, ik weet het niet. Wij zijn daar een beetje achterdochtig over. En ik heb uw boek gelezen de voorbije dagen. En ik ben blij dat daarin staat dat u ook achterdochtig was tot voor een paar jaar.
Ja, dat is zo. Ik kom van ver. En bij jullie is er dus ook blijkbaar nog veel werk aan de
winkel. Ja.
En ja, dat is ook zo. Hè. Meditatie, mindfulness. Dat zweverige, esoterische.
Zo modieus ook.
En inderdaad, ik denk dat het begin 2000 was dat een journalist me vroeg van wat denk je daar nu van, mindfulness? En dat ik zei, ja, dat is... En inderdaad, toen waren er nog ook...
Maak je zin eens af, dat is...
Ja,
bullshit.
Ik was niet overtuigd, om politically correct te blijven. Ja. En inderdaad, toen waren er ook nog niet zoveel wetenschappelijke studies. Ik denk dat het nu wel duidelijk is dat meditatie interessant kan zijn en dat het dus goed is dat we daar wat meer over praten.
Ja. Dat we daar wat meer over praten, maar dat meer erover praten is het gevolg van wat meer onderzoek naar doen. Want laat ons even over de andere onderwerpen waar u ooit in interne keuken de gast bent geweest. Dat ging over coma-patiënten.
Ja, en bewustzijn eigenlijk, hè? Meer algemeen.
Wat is bewustzijn precies? En u legt mensen in de scanner om dan de hersenactiviteit te checken. Hè?
Als neuroloog proberen we daar die onzekerheid te reduceren van mensen met een heel ernstige hersenbeschadiging, waarvan we zeggen die zijn comateus. Ja, kunnen we dat eigenlijk meten, bewustzijn? Kunnen we hun toekomst voorspellen? Maar we zijn dus ook bezig met bewustzijnsveranderingen bij bijvoorbeeld een algemene narcose, anesthesie en al die medicijnen die je ook laat hallucineren. Verschrikkelijk interessant. En dan ook met hypnose, wat ook niet farmacologisch, toch een hele interessante tool is eigenlijk, waar operaties kunnen gebeuren onder hypnose, wat een illustratie is van hoe sterk je geest wel niet is. Ja. Maar meditatie is voor ons inderdaad een nieuw onderzoeksproject.
Ja. En wat onderzoekt u dan precies? Of wat is de onderzoeksvraag? Want daar begint wetenschappelijk onderzoek altijd mee.
Wel, het is eigenlijk begonnen... persoonlijk, en in het boek zijn er eigenlijk drie invalshoeken. Een beetje mijn persoonlijk verhaal, hè, want je kan over iets lezen en met mensen praten die dat doen, maar als je het dan zelf gaat doen, is nog wel iets anders. En daarnaast is er dan het meer wetenschappelijke luik. Hè, ja. Wat tonen de studies? En hoe ik dan als arts eigenlijk nu meditatie voorschrijf in de kliniek.
Het is ook een beetje een doelboek, hè? Er staan ook oefeningen in. Sven, ik heb op de trein, terwijl ik het boek zat te lezen...
Gemediteerd.
Echt?
Ja.
Fantastisch. En, was het leuk?
Het was leuk. Ja, maar dan ben ik...
Ik heb ademhalingsmeditatie gedaan.
En was de trein op tijd?
Ik ben mij te overstappen en mijn jas vergeten.
Maar je hebt wel een mooie tijd.
Dat heb je niet bekend, want gisteren was Koen de hele tijd aan het chatten van ik ben mijn jas aan het vervolgen, ik ben het kwijt op de trein. Het is dus door meditatie. Ja, nu komen we uit. Ja. Zeg maar, dus mooi, om te beginnen, het bestaat dus al. He, want dat vind ik al straf. Hè? Van, je kent zo de klassieke boeddhistische monnik die op een matje zit en die zegt, ik ben aan het mediteren. Maar wat is dat dan?
Dat is inderdaad moeilijk, hè? Want... je kan er naar kijken. En natuurlijk hebben we nu die machines, die hersenscanners, waar we die mannen, die inderdaad boeddhistische monniken, en we hebben er zo een reeks in Luik over de vloer gehad, in die functionele MRI-scan of PET-scans, andere machines, kan steken. En die gaan dan mediteren. Nu, er zijn verschillende vormen van meditatie. En dan kan je wel objectief dingen gaan meten.
Is dat zo'n tunnel waar mensen in zitten die ook heel veel lawaai maken?
Absoluut.
Ja. En daar moet je dan proberen rustig in te mediteren.
En die mannen kunnen dat dus. Een van onze favoriete onderzoekspersonen, proefkonijnen, dat was Mathieu Ricard. Dat is die boeddhistische monnik die trouwens zijn carrière is begonnen als wetenschapper. Hij heeft zijn doctoraatsthesis gehaald aan Institut Pasteur in Parijs. En is dan een beetje op zoek gegaan en heeft zijn postdoc gedaan in Nepal. Is daar jaren carrière gaan maken eigenlijk binnen die boeddhistische traditie. Hij is nu de vertaler van de Dalai Lama. En ik ben hem tegengekomen in 2013. En dat klikte. Beginnen discussiëren over bewustzijn. En hij nodigde mij uit om samen op retraite te gaan. En ik nodigde hem uit om bij ons in Luik onder de scanners te komen liggen. En dat heeft hij gedaan.
Vond u dat een goed idee?
Hij zelf?
Ja, ik vind zo'n scanner en een boeddhistisch klooster, dat zijn wel twee heel verschillende werelden. Ja.
En dat vind ik heel knap en ook moedig van hem, dat hij daarvoor openstaat. Het vraagt ook een zekere open mind van de onderzoekers. Hè. Collega's zeggen, ja, maar wat gaat je daar inderdaad je carrière nu gaan riskeren?
Het cynisme dat wij hier ook niet
absoluut
strijden,
dat en,
is u bekend.
En ik denk dat we dat... ik vind het eigenlijk jammer dat ik dat zo laat ontdekt heb. Hè? Want als je bezig bent met bewustzijn, ja, dan moet je eigenlijk ook openstaan voor meditatie. Hè? Dat is een beetje een topatleet van de geest. En we hebben daar dus veel uit kunnen leren. Hij heeft tienduizenden uren meditatie op zijn teller staan. En je kan die man dus vragen stellen, daar een gesprek mee aangaan. En samen hebben we dus een aantal projecten opgezet. Die publicatie is nu ook dat is in een vaktijdschrift gepubliceerd. Hoe hij heel bewust eigenlijk zijn gedachten kan controleren en hoe we dat objectief kunnen meten met onze machines.
De vraag is, wat stellen wij ons bij meditatie voor? En hoe verhoudt zich dat tot wat u meet? Hè? Want wat u doet is een meten. Wat ik mij voorstel bij meditatie is uw gedachten bannen en proberen
aan niks te,
niet te denken. Dat is het cliché, hè?
En
dat zou willen zeggen dan, gok ik, hè, met elektroden, er is niks. Er is geen elektrische activiteit.
Ja,
of heel weinig.
Maar meditatie is niet aan niks denken. Dus dat is inderdaad een fout en iets wat we nogthans heel vaak horen. Je brein kan het niet helpen. Je denkt heel de tijd. Ja. Je hebt permanent.
Het is een gerust
ervaringen, emoties, zelf als je slaapt.
De trein lukte het mij absoluut niet om aan niks te
denken. En nu, dat is ook iets heel, heel sterks. Hè. Persoonlijk ook, ja, in mijn job, maar ook persoonlijk zit je te anticiperen. Hè. Wat moet ik straks doen? En nog die e-mail beantwoorden en dan straks de kinderen. En ja, dat kan dan ook rondjes draaien. En dan raak je niet in slaap en dan wordt dat piekeren.
Gaat het niet eerder over het controleren van je brein? Aangezien je brein een soort van spier is en dat je daar... Allee, dat is nu heel belachelijk misschien, maar ik was ook iemand die eerst dacht van...
We horen Karin Klaassen.
Hallo. Sorry.
Journalist van de nieuwsdienst. Ga je nu ook bekennen dat je bent beginnen mediteren?
Ja, met een app op mijn iPhone.
Hoe lang geleden?
Al een tijdje, een jaar of zo. Maar daar gaat het eerder over ademhaling. En daar voel ik gewoon, en dat wou ik gewoon even delen, dat mij wel rust bracht of zo. Of dat ik mijn gedachten beter kon controleren of beter een plaats kon geven.
Steven, wat meet jij als je Karin in de scanner zou...
Zoals je net zegt, hè, wat is meditatie? Is een beetje zoals de vraag stellen, wat is sport? Hè? Je hebt daar verschillende disciplines, technieken. Ademhaling, zoals je net zei, is denk ik, een hele belangrijke. Ja, je hebt dat altijd op zak. Hè. We zitten nu te ademen en je staat er niet bij stil. En dat laat je dan toe van gewoon je aandacht te focussen. Zullen we het eens samen doen, Koen? Ja, dat maakt geen goede radio, maar...
nu wordt er nog een zelfhulp geroepen.
Ik was er bang voor.
Allee, zoveel negativiteit.
Ja, nee.
Goed. Ze hebben het nodig.
Ik ga mij daarvoor openstellen.
Gaan we luisteraars, zullen we een plaatje draaien?
Nee. Allee, zeg eens.
We gaan mediteren.
Iedereen hier aan de tafel en luisteraars thuis of onderweg.
Onderweg zeker niet.
Wel op de trein.
Hij zit u aan de kant dan.
Of in de film als je stilstaat. Een fantastische opportuniteit. Dus je zit neer, de voeten goed op de grond. Dat je even goed bewust wordt van de grond onder je voeten. De stoel onder je achterwerk. Mm-hmm. We zetten ons recht. Handen kunnen op onze bovenbenen. We kunnen de ogen sluiten als we dat wensen. En dan gewoon even onze aandacht focussen op onze ademhaling. En we kunnen een paar keer samen inademen. En uit. Dat zullen we dan ook 3 keer doen. En dan de ogen openen, komen we terug naar het hier en nu. Meer moet dat niet zijn. Een paar momentjes voor jezelf inderdaad rust brengen. En je ademhaling is daar een fantastisch anker.
Maar gaat het dan niet gewoon over dat je de bloeddruk onder controle krijgt, dat je hartslag onder controle krijgt en dat dat het gevoel geeft alsof dat je... Goed, ergens ver weg bovenop een berg zit of zo?
Ja, dat is de stem van Mark Bogaerts, dokter, hematoloog, bloed.
Bloeddrukdeskundige.
Ja, voilà.
Iedereen trekt het naar zijn
vandaar
eigen
de vraag.
Ja. En dus dit is één mogelijkheid. En inderdaad, ik denk dat je het voelt, dat je dat even goed tot rust brengt. En dan ga je, als je in het bloed gaat zoeken naar indicatoren van stress, dat die gaan afnemen, dat je bloeddruk gaat dalen, dat je hartritme... En dat is een goede zaak. Hè. En daar opnieuw... eigenlijk... Zijn er geen ziekte-symptomen die niet verergeren door de stress? Hè? En dus, ja, we kunnen daar dan pillen voor voorschrijven. Het is belangrijk dat die bestaan. Maar er zijn ook veel andere dingen die we kunnen doen. En meditatie is daar één van.
En wat u ziet in de scanner, hè, bij de mensen die dus zwaar aan het mediteren zijn, is dat gelijkaardig met andere dingen die u ooit gezien hebt? Bij coma-patiënten of bij mensen die ingewikkelde handelingen aan het verrichten zijn of een boek aan het lezen zijn of zoiets?
Wel, dus je hebt verschillende vormen van meditatie. Wat we hebben gepubliceerd met Mathieu Ricard, ons favoriete proefkonijn, is wat er gebeurt in zijn brein als hij bijvoorbeeld dit soort ademhalings... focused attention doet. Een van zijn favorieten is dan ook aan compassion meditatie, waar hij echt probeert liefdevol voor. En dan hebben we een vraag gesteld, wat we daarnet zeiden, is meditatie aan niks denken? En dat is niet zo, maar in die boeddhistische tradities heb je wel een techniek waar je inderdaad je gedachten gaat enorm reduceren. En dat heeft hij dus ook gedaan. En dan gaan we met al die verschillende metingen dat heel makkelijk en heel indrukwekkend opmeten. En ja, voor ons is dat natuurlijk interessant, want dat laat ook toe van onze hypothese van wat denken we te begrijpen over bewustzijn. En die complexe interacties in je brein die je dan kan meten. En dus ja, dat heeft een effect op die netwerken.
Wat zie je dan, wat meet je?
Wel, bijvoorbeeld wat we net hebben gedaan, heb je in je brein, het is natuurlijk niet één gebiedje of één stofje of één receptor, dat zijn die interacties hè, in die netwerken van aandacht, geheugen, emotie, en die zie je echt objectief veranderen. Ja. En daarvoor moet je geen boeddhistische monnik zijn. Ah, ja. Studies tonen aan dat zelfs jullie, Sven en Koen. Als je daar 8 weken mee bezig bent en je hebt nu ook die apps, je hebt heel veel mogelijkheden om dat te gaan doen. En als je dan niet alleen die vragenlijsten gaat invullen van hoe voel je nu anders, maar ook gaat meten wat gebeurt er in het brein bij die mensen, dan zie je veranderingen in de structuur en in de werking van dat brein.
Ja. Ook in de structuur, dat vind ik wel belangrijk. Ik heb dat in uw boek gelezen. Ik kom uit de tijd dat je leerde dat je hersenen, dat alle cellen van je lichaam worden vervangen en kunnen aangroeien, spieren kunnen aangroeien. Je hersenen zijn de grote uitzondering, daar word je mee geboren en het boert alleen maar achteruit. Ik heb in uw boek geleerd dat dat niet zo is.
Klopt, dat is inderdaad zo. Hè. Ja, dat is een dogma, dat is gevallen. We hebben nog geleerd op de universiteit, je verliest alleen je hersencellen, je neuronen. Ja, ik denk dat we ons brein als iets veel dynamischer moeten zien. Hè. Dat is iets wat permanent in verandering is. Ook dit gesprek, als we er iets van onthouden, gaat ons brein en die connecties veranderen. En
fysiek veranderen. Er komen structuurtjes bij doordat ik met u...
Ja, en dus je ziet bijvoorbeeld... opnieuw, als je zulk een meditatieprogramma volgt, dat je brein verandert. We hebben net gehoord, je kan het vergelijken met een spier. Het is natuurlijk een beetje complexer dan naar de fitness gaan en dan zie je biceps of je buikspieren echt veranderen. Als je voor de spiegel gaat staan met meditatie, is dat een beetje moeilijker om te zien. Maar die hersenscanners laten wel toe om dat te meten. En dat hebben we dus ook gedaan in Luik. Je ziet die hersenmassa, die grijze stof. Hè. Je kan dat meten. En in bepaalde gebieden bij meditatie zie je daar dan echt concreet
een trainingseffect.
Trainingseffect in bijvoorbeeld gebieden waarvan we weten dat ze belangrijk zijn bij het reguleren van onze emoties. Hè. De amygdala-kern bijvoorbeeld. Andere gebieden, zoals de hippocampus, dat ziet er een beetje uit. Zoals een zeepaardje voor geheugen, aandachtnetwerken. Dat is interessant natuurlijk. En onderzoek, denk ik, laat nu toe van te zeggen, wel, misschien is het goed ook op de universiteiten, want ja, ik heb daar niks over geleerd in heel mijn carrière. En dat is helaas nu nog zo in onze Belgische universiteiten. En misschien als zorgverlener moeten we daar een beetje meer over weten.
We moeten wel een beetje oppassen dat het geen hype wordt. Hè? Want als je de hele mindfulness-industrie, als ik dat zo mag zeggen, bekijkt in de publicaties, onze patiënten worden overspoeld met je moet absoluut mindfulness volgen, want anders kan je zeker je kanker niet overwinnen. Ja,
dat is natuurlijk...
Waar gaan we dan naartoe? Hè?
Ja. Nu, het is een beetje een hype, maar dat is misschien niet zo slecht. Hè? Start to run, hè? Dat we met z'n allen wat meer gingen joggen, is ook een hype en daar zit dan ook een commerce rond. Maar het is wel een goed idee om wat meer bezig te zijn met onze lichaamsactiviteit en dus ook dat mentale. Ik denk dat we daar ook op school bijvoorbeeld eigenlijk weinig aandacht voor hebben. En het is zo verschrikkelijk belangrijk. Emotionele intelligentie is iets waar we ook meer moeten investeren. En natuurlijk is er niet alleen meditatie, maar het is wel iets wat, denk ik, wat meer aandacht verdient.
Maar u gaat toch niet zo ver dat u zegt tegen een kankerpatiënt van ga maar mediteren, daar gaat u kanker van genezen.
Ik ga zeker met patiënten die een kanker hebben bijvoorbeeld over meditatie praten. Niet dat gaat je genezen, maar bijvoorbeeld wat je nodig hebt als je een kanker hebt is een goede dokter, een goede oncoloog en wat kunnen we hier doen wat betreft de chemo, de bestraling, de operaties. Maar daarnaast kan die persoon ook wat betreft zijn levenshygiëne, een aantal dingen doen, waaronder meditatie. Studies tonen bijvoorbeeld aan dat als je zulke zware chemo, toch een reeks neveneffecten, dat je daar met meditatie die symptomen kan verlichten. Dus natuurlijk heb je goede dokters nodig en dat is iets wat we onvoldoende appreciëren. Ja. Maar er zijn andere dingen die eigenlijk toch, vind ik, weinig aandacht krijgen. Ja. In het boek heb ik het ook over het aantal klinische studies. In België bijvoorbeeld, de afgelopen 20 jaar, zijn er 9 geregistreerd.
Studies over meditatie.
Ja, dat is een beetje jammer.
Ja.
En dat zou ik toch graag anders zien.
Zit je een verschil tussen de hersenen van Mathieu Ricard, die in de Champions League speelt, en iemand die nog maar 8 weken bezig is, zoals bijvoorbeeld u?
Vraagt Matthijs Lambrechts, kerkhistoricus.
Ja, natuurlijk. Zoals mijn vrouw zegt, il naxa affaire. Dat is een beetje makkelijk om daar als boeddhistische monnik. Hè. Die man is niet getrouwd, geen kinderen, geen 5-to-9.
Hij heeft alleen maar dat te doen.
Dus dan zijn er heel veel andere effecten die zorgen dat hij een knap brein heeft. Hè. Want dat hebben we dus bestudeerd. En zoals die andere boeddhistische monnik. Mathieu is 70-plusser en die heeft een goed gepreserveerd brein. Hè.
Beste luisteraars, ik vertel er even bij dat het brein van Mathieu Ricard hier op tafel ligt. Het is te zeggen...
Dat is een klein detail dat we er nog niet gezegd hebben. Maar kijk.
Een, wat is dat? Een plaaster, een afgietsel ervan?
Het is een 3D-printje.
Een plaaster, een afgietsel, dat zou nogal moeilijk zijn.
Ja, dat is waar. Terwijl ik het zei, dacht
hij leeft nog bij mij, weten de mensen.
En je kan dat dus echt objectief gaan meten, vergelijken met andere mensen die 70-plus zijn. Ja. Dan zie je daar een goed ontwikkelde grijze stof en ook die connecties. Hè. Bijvoorbeeld links-rechts, hè. Je hebt die twee hersenhelften. Wel, dat brein en die twee hersenhelften zijn verschrikkelijk goed geconnecteerd.
Maar kan je dat hier aan de buitenkant zien? Zie je dit? Nee. Dit zijn de hersenen van een sportdenker.
Nee. Dan moet je echt een hele reeks factoren gaan inbrengen. Maar het is wel fijn om Mathieu een beetje vandaag met ons te
hebben. Bij ons te hebben, ja.
Is waar. Ik dacht, professor Lambrechts, dat u als kerkhistoricus ging vragen of er een verschil is tussen mensen die mediteren en mensen die bidden. Die een religie, want er zijn toch verbanden tussen die.
Zoals net gezegd, hè, meditatie is een beetje zoals sport. Ik denk ook als je bidt, ja, dat is ook een vorm van meditatie. En dus in het boek, ik gebruik ook niet die vreemde talen, termen. Hè, dat hoeft voor mij niet. Het is iets wat elk
chakra
van ons
en karma
kan,
en kosmisch bewustzijn en dat soort van.
En ik denk dat je het daar helemaal los kan van zien. Als je bijvoorbeeld gaat lopen of gaat zwemmen.
Of een muziekinstrument leert bespelen of kruiswoordraadsels oplost. Of...
We gaan straks aan tafel. Hè. We kunnen ook mindful eten. Hè. Mensen die gastronomie of een goede wijn appreciëren. Ja, dan ben je ook enorm in het hier en nu. En dat is wel interessant. Dat heb ik ook wel geleerd. Vroeger, en ook op het werk soms, dan schrok je soms dingen binnen en weet je niet eens wat heb ik nu gegeten. Het is misschien een goed idee om wat meer aandacht te hebben, juist voor het hier en nu. Ja. En ja, we zijn zo overspoeld, heel de tijd met e-mails en we moeten permanent antwoorden, gsm. En dan heb je die momenten van rust wel nodig. En dat kan op een formele manier, hè. 20 minuten, 10 minuten op je matje gaan zitten. En Mathieu die zegt, ja, dat moet je toch kunnen. Elke dag 2 keer 20 minuten. Wel, sorry, maar ik kan dat niet. Hè.
Als
papa en het werk. En dan die informele momenten. Hè. Zo gewoon tussen twee patiënten op consultatie. Of op de trein, zoals je zelf hebt ervaren, Koen. Dat zijn verloren momenten die zich daar perfect voor lenen. En dan gewoon
dan
even
goed,
terugkoppelen.
Dat je gewoon even rust creëert in je leven.
Ja, en dus elk van ons doet dat eigenlijk. Hè? Die rust opzoeken. Maar er zijn wel technieken waar je kan aanleren. En daar dan wat beter in wordt. En ook toch een ander perspectief. Hè? We hadden net hier die ademhalingsmeditatie. Maar je kan ook gaan kijken naar je eigen emoties. Hè? Je brein is niet goed in het multiple tasken. En dat is dan een voordeel als je erin slaagt van te zeggen van, tiens, nu ben ik boos, hè, of angstig. Wel, op dat moment ben je minder boos en angstig. Je kan echt een soort observator worden van die emotie die je soms helemaal overspoelt. Ik zeg niet dat ik daar altijd volledig in slaag, vraag dat maar aan vrouw en kinderen, maar het is wel een interessante oefening.
Ja, dat is de trucendoos van mindfulness, hè? Van probeer naar jezelf te kijken en laat het dan gewoon gebeuren.
En dat, denk ik, is wel interessant. Want eigenlijk ook de pillen die we dan voorschrijven, op een consultatie zie ik heel veel mensen toch met, ja, niet alleen chronische pijn of hoofdpijn, maar ook angst en depressie, burn-out, slapeloosheid. En dan hebben we aangeleerd van een pilletje voor te schrijven. En als patiënt ook vragen we van een quick fix. Hè? Schrijf me iets voor en we zijn in België koploper in dit soort slaappillen angstremmers, kalmeermiddelen. Maar ja, dat is echt een rem op je brein. Hè? Net zoals als je gaat alcohol drinken. En eigenlijk zijn daar wel andere dingen die je kan doen die beter zijn, hè? Die natuurlijker zijn. Dat,
maar de pilletjes die jullie voorschrijven voor depressie of zo, hè? En dan een man die diep kan mediteren, zie je dan dezelfde beelden op de scan? Of is dat een totaal ander circuit of metabolisme dat geactiveerd wordt?
Ik denk dat we daar voorzichtig moeten zijn. Als we onze vraag stellen, hebben we depressie bijvoorbeeld echt begrepen? Ik denk niet dat we daar niet te arrogant mogen zijn. Wat is het precieze effect van ook die antidepressiva, die verschrikkelijk belangrijk zijn en die we natuurlijk blijven voorschrijven? Maar de studies tonen wel aan dat het effect bijvoorbeeld even groot kan zijn. Hè, bij die pillen, zowel bij depressie als bij angst, als bij pijn, dan bij die 8 weken meditatieprogramma's. En dat vond ik wel interessant.
Tuurlijk. Ja, ik wil geloven dat je rustmomenten moet inbouwen af en toe. Koen doet het dan met mediteren op de trein. Maak het ook met een dutje. Of telt dat dan iets als meditatie?
Sven zoekt altijd de gemakkelijkste weg.
Powernap.
Ja. Slaap is belangrijk. Hè? En ook op consultatie heb ik vaak... schrijf ik een goede nachtrust voor. Dat is zeker belangrijk. En een dutje kan je veel positieve effecten geven.
Stel dat je wil mediteren, je zit op je matje en je valt in slaap.
Dat is niet erg. En je leert daar ook... ik ben zelf met meditatie begonnen. 2013 was dat. Via yoga. En dan had ik een fantastische lerares. Waar ik heb geleerd van niet te streng te zijn voor mezelf. Hè. Wat is goed, wat is slecht? Ben ik het nu goed mee? Er is ook geen kampioenschap meditatie, bijvoorbeeld. Hè. Je doet wat je kan.
Maar het is een ander effect.
En als je in slaap valt, wel, dat is niet de bedoeling. Maar bijvoorbeeld, zeker bij mensen die moeite hebben om in slaap te vallen, hè, dan is het natuurlijk fantastisch.
In het boek staan ook interessante dingen over pijn. Kan u uitleggen hoe zo de kampioen mediteren of boeddhistische monniken, hoe die zich verhouden tot de pijn in hun lichaam? Die soms wordt veroorzaakt door het mediteren zelf, want zo'n lotushouding, dat is niet gemakkelijk. Hè?
Nee, dat heb ik ook zelf ervaren. Dus Mathieu heeft mij een aantal keren uitgenodigd op die retraite. Dat is wel natuurlijk, ik voelde mij daar een grote amateur met al die de Champions League, hè, zoals je net zei. En dan gaat die gong en dan zit je daar in je verkrampte lotushouding.
Is dat kleermakers iets?
Ja.
En de gong is het startschot.
Verschrikkelijk.
En dan is er niks meer. Hè? Dan dat stemmetje in je hoofd en je terug naar je ademhaling brengen. En dan begint je kniepijn te doen. En dan leer je inderdaad...
Of je neus begint te jeuken.
Absoluut.
Of je moet naar het toilet en je durft je vinger niet opsteken.
Nu, niks moet natuurlijk. Ja, je gaat naar het toilet. Oké, je doet maar. Maar het is ook wel interessant. Ik had dan bijvoorbeeld kniepijn. Oké. En dan observeer je dat en merk je dat, dat is niet permanent. Die pijn die komt en die gaat, zoals alles in het leven eigenlijk. Het is een heel interessante oefening. En inderdaad, ik had het ook... ik herinner me in het boeddhistische instituut in Hui, waar ik ook fantastische retraite heb mogen ervaren, 's ochtends na de douche... zit je daar neer en dan ineens nog water in mijn oor van
de douche.
Verschrikkelijk.
En dan zit je daar op je matje.
En bovendien waren er dan ook nog journalisten met camera's, dus dan moest ik echt goed recht blijven zitten. En ja, dat komt en dat gaat. Dat was een hele interessante oefening.
Dus maar pijn kan verdwijnen...
Dichter bij de microfoon. Kijk.
Pijn kan al mediterend verdwijnen.
Wel... Opnieuw, het is een symptoom. Ik denk dat het natuurlijk van heel groot belang is om te weten waar komt die pijn vandaan en wat kunnen we daar allemaal aan doen.
Maar bijvoorbeeld een vrouw die moet bevallen, kan minder pijn ervaren als ze in haar hoofd iets doet. Als ze een oefening doet tijdens het bevallen.
Ja, wel, ik ben heel blij dat er daar verdovingstechnieken zijn ontwikkeld. Hè, en dat we daar zeker moeten gebruik van maken. Maar het is ook zo dat als je bijvoorbeeld... vrouwen volgen bijvoorbeeld zo'n een cursus van mindfulness voor de bevalling. Het moet niet, hè, belangen niet, maar het kan wel. Net zoals hypnose trouwens. Zijn dat technieken die je toelaten van daar anders mee om te gaan. En ja, dat lukt aardig. Zelf kan ik niet zeggen, ik ben niet nooit bevallen.
Hoe het voelt.
Maar ik heb wel een chronische schouderpijn gehad. En dan merk ik wel dat pas op, ik neem ook mijn sterke pijnstillers. Ik had onlangs nog nierstenen en verschrikkelijk blij dat die zijn ontdekt en ontwikkeld. Maar daarnaast kan je natuurlijk... Ja, pijn is een subjectieve ervaring. Maar ja, als je gaat gestresseerd zijn, dan gaat die pijn alleen maar toenemen. Hè? Dus daar kan je wel door dit soort dingen dat laten.
Het is de verwerking afnemen van de pijn die je kan met meditatie en met concentratie wegnemen.
Die hele complexe wisselwerking tussen onze geest en ons lichaam, die bestaat. En eigenlijk hebben we misschien te lang gedacht, ja, dat is te ingewikkeld. Dat kunnen we niet bestuderen. Ja, maar het bestaat wel. Het is wel een realiteit. Hè. Ook die interactie met het immuunsysteem bijvoorbeeld, daar eigenlijk... Juist omdat het zo moeilijk is, moeten we daar meer in investeren.
Maar dus
en denk
weinig...
ik, kunnen we daar veel uit leren.
Maar er is weinig onderzoek. U bent een van de weinigen die daarnaar onderzoek voert. Ik begrijp het ook wel, want u bent concurrent van Big Pharma. Hè?
Natuurlijk, ik ben opnieuw heel blij dat de Big Pharma er is. Maar goed, dat is een industrie. Hè? Die wordt gerund net zoals een auto-industrie. Dat moet een return on investment zijn. En het is daar wel goed dat we ons de vraag stellen. Wel, kijk, stressgerelateerde symptomen in België, in Europa, zijn belangrijk. Dus moeten we daar misschien meer investeren inderdaad. En onze universiteiten kunnen daar toch misschien het beter doen. We hebben het net gehad over technieken om de bloeddruk te gaan verlagen. We weten nu dat daar meditatie en andere interventies om stress te verminderen een goed idee zijn.
Ja.
Dus...
Het is goed, ik ben overtuigd.
Ja.
Hoe heet dat boek?
Dat boek heet het No-Nonsense Meditatieboek.
Interne Keuken.
Radio 1.